De vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met enige uitspraken uit Efeze hoofdstuk 1, waarvan we gezien hebben, hopelijk, dat ze rechtstreeks geciteerd waren uit het Oude Testament, of anders wel dat het inderdaad uitspraken waren die op oudtestamentische profetieën gebaseerd waren. Dat is essentieel trouwens, denk ik, om de aard van deze brief te begrijpen, maar bovendien essentieel om de aard van de gemeente te begrijpen. Een gemeente die immers gebouwd wordt wel degelijk op grond van uitspraken die daaromtrent gedaan zijn in het Oude Testament. Wij waren dan ook de vorige keer in Efeze 1, plaatselijk bij vers 13 en 14, waar gesproken wordt over de Heilige Geest, waarvan gezegd wordt dat wij die hebben ontvangen, maar ik hoop dat u gezien hebt dat deze Heilige Geest uiteraard beloofd was in het Oude Testament aan Israël, en dat hier in Efeze gezegd wordt dat wij die geest hebben ontvangen, en dat deze oudtestamentische belofte dus inderdaad aan ons in nieuwtestamentische tijd vervuld geworden is. Aan ons, de gemeente namelijk. Dat gold tot op heden voor alle uitspraken die hier tot nog toe in Efeze 1 gedaan zijn. Het waren erg gecomprimeerde uitspraken, mag ik wel zeggen. Elk vers bijna weer de een of andere zegening waarmee wij gezegend zijn. Maar ze blijken inderdaad allemaal stuk voor stuk gebaseerd zijn te zijn op beloften die in het Oude Testament gedaan zijn in het algemeen aan Israël. Zo gaat de brief ook verder, al is het niet meer zo compact als in de eerste 14 versen van deze brief, maar gaat wel degelijk zo verder. En nadat de apostel dan ook gesproken heeft over de geest die wij hebben ontvangen, komen wij terecht in vers 15 van Efeze 1, waar gezegd wordt: daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd er niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Enzovoort. De gedachte is dat de apostel lang niet is uitgepraat over zijn thema natuurlijk, maar nadat hij gesproken heeft over de Heilige Geest die wij hebben ontvangen, gaat hij in gebed als het ware, in ieder geval voor de Efeziërs en wellicht ook voor ons. Want de gedachte is niet alleen dat wij die geest hebben ontvangen, maar de gedachte is ook dat wij zouden ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, zoals het staat in vers 17, of openbaring in kennis van hem, want daar gaat het over. Het zal duidelijk zijn dat de apostel dan nog steeds spreekt over de geest en eventueel de werking van de Heilige Geest in ons. Want de gedachte is niet alleen dat geest staat voor nieuw leven, of voor eeuwig leven, of het leven van Christus in ons, of hoe het bij gelegenheid maar heten mag. En daar hebben we het vorige keer allemaal toch wel over gehad. Maar de gedachte is dat wij die geest hebben ontvangen waarvan die gezegd werd door de Heer Jezus zelf, dat die ons in heel de waarheid zou leiden. Met andere woorden, de gedachte was dat een deel van de waarheid tot op dat moment verborgen was, en wij zouden alsnog ook dat andere deel van de waarheid leren verstaan, en we zouden daarin geleid worden door die geest. En nu is het zo dat het ontvangen van de geest natuurlijk in de praktijk niet anders is dan wedergeboorte, het ontvangen van een nieuw leven. Maar het vervolg daarop is uiteraard dat ook dat nieuwe leven actief zou zijn in ons. En een van de eerste dingen die dat leven in ons zou doen, wat het leven van Christus in ons zou doen, is ons bekendmaken inderdaad met heel de waarheid. Dat is wat de Heer had aangekondigd, en die geest die heet ook niet voor niks de geest der waarheid. Want die geest zou ons in al de waarheid, staat er dan in de Statenvertaling, maar de betekenis is, die geest zou ons in heel de waarheid leiden. Niet alle waarheden, maar de gedachte is dat die ene waarheid die in principe al bekend was, dat daar toch nog het een en ander over te vertellen zou zijn. Daartoe zouden wij ook inderdaad die geest ontvangen. En de apostel Paulus zelf sluit trouwens bij die gedachte van de Heer Jezus aan, als hij zegt dat wij niet hebben ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus de uitspraak uit 1 Korinthe 2, vers 12. Wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En wel door die geest die we uit God of van God inderdaad hebben ontvangen. Het zijn die dingen ook die door de apostel Paulus bekendgemaakt wordt. Ik kan het niet missen, want de algemene gedachte is natuurlijk dat die geest ook inderdaad bewerkstelligd heeft dat de geschriften van het Nieuwe Testament zijn geschreven. En door diezelfde geest is natuurlijk ook de apostel Paulus geïnformeerd geworden over de dingen die hij weten moest, maar dingen ook die hij zou openbaren. Dus de ene kant ervan, die geest is uitgestort en het resultaat waren inderdaad onder andere de geschriften van het Nieuwe Testament, zoals wij dat noemen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat wij die geest in onszelf hebben ontvangen om ons in staat te stellen inderdaad deze Nieuw-Testamentische schriften ook daadwerkelijk tot ons te nemen. Het klinkt natuurlijk altijd wat vaag, wat cryptisch, maar het neemt niet weg dat hetzelfde 1 Korinthe 2 er inderdaad op die wijze over spreekt en daarbij inderdaad vaststelt dat de natuurlijke mens en zelfs de natuurlijke gelovige, want daar gaat het eigenlijk over Daan, dat hij niet in staat is om die dingen van de geest van God te verstaan of te ontvangen, want zij zijn een dwaasheid enzovoorts. Het betekent dus dat die geest inderdaad langs twee kanten voor ons werkt. De ene kant via de schriften die door die geest zijn voortgebracht, aan de andere kant is het die geest in ons, waardoor wij in staat gesteld worden inderdaad om deze dingen tot ons te nemen, zodat we inderdaad door die geest in heel de waarheid geleid worden. Dat gebed van de apostel hier in Efeze 1 is natuurlijk anders ook wel wat overcompleet. De gedachte is immers al in vers 13 en 14 dat wij die geest hebben ontvangen, de Heilige Geest, de geest der belofte. Waarom dan bidt hij nog eens een keer apart of wij die geest zouden ontvangen en of de Vader van onze Heer Jezus Christus, Efeze 1 vers 17, ons die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem zou geven. De gedachte is namelijk dat het niet alleen gaat over wedergeboorte, maar ook op het vervolg daarvan. De bedoeling is dat die geest ook inderdaad actief in ons zou werken. En door het gebed overigens worden wij vanzelf natuurlijk ook gewaarschuwd. Want hoewel boven vers 15 een nieuwe kop geschreven is enzovoorts en daarna boven hoofdstuk 2 vers 1 alweer, is het toch zo dat het onderwerp als zodanig helemaal niet verandert. Want wat wij hiervoor gezien hebben, dan zeg ik het één keer heel snel, wat wij hiervoor gezien hebben is, tot en met vers 14 dan, is dat allerlei zaken die aan Israël beloofd waren, inderdaad bij ons en dus bij de gemeente terecht zijn gekomen, zodat Israëlitische waarheden gemeentelijke waarheden blijken te zijn. Maar het vervolg op dit gedeelte is dat de dingen die gezegd zijn in het Oude Testament over Christus, dat ook die worden toegepast op de gemeente, zodat christelijke waarheid, en voor de duidelijkheid moet ik dan waarschijnlijk zeggen christologische waarheid, dat ook die gemeentelijke waarheid blijkt te zijn. En dus ecclesiologische waarheid. We blijven nou met de moeilijke termen zitten. Maar de gedachte is gewoon dat wat in het Oude Testament gesproken werd over Israël wordt toegepast op de gemeente. Dat was tot en met vers 14 in elk geval zo. Maar in wat er verder volgt, wordt dat wat geschreven was over Christus toegepast op de gemeente. En voordat die stap gemaakt wordt, voordat dus het verhaal verder verteld wordt, gaat de apostel in gebed opdat de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, of hoe je maar genoemd wordt in vers 17, ons inderdaad verlichte ogen des verstands zou geven, opdat wij inderdaad het een en ander zouden weten, was de bedoeling. Het aardige van ook deze uitspraak is dat die net zo goed ontleend is aan het Oude Testament. Want de gedachte dat men verlichte ogen zou moeten hebben, of dat men door de geest van God, door het werk Gods, verlicht zou worden in de zin van dat men zou leren of zou kunnen verstaan, dat is de gedachte die we op vele plaatsen in het Oude Testament tegenkomen. De meest algemene zijn natuurlijk de uitspraken over dat blinden de ogen geopend zouden worden. Maar ja, wij zijn allemaal op de zondagsschool geweest, dus sindsdien denken wij dat als er in het Oude Testament staat dat de Heer de ogen der blinden zou openen, dat het slaat op Bartimeus en de blindgeborene en nog zo enige van die figuren. En dat was het dan. Maar zo zit het natuurlijk niet. De gedachte is niet zozeer in de eerste plaats aan mensen die inderdaad fysiek blind zijn, maar het gaat over mensen die inderdaad geestelijk blind zijn. In de eerste plaats, En de genezing van deze letterlijke blinden is in feite niks anders dan de uitbeelding van dat grotere wonder wat de Heer zou doen, waarbij hij inderdaad de ogen des verstands zou openen, want dat is waar het om gaat. En voor zover wij kunnen controleren, overigens, in het Nieuwe Testament, blijkt ook dat degene wie de letterlijke ogen geopend werden, die had ook ineens verlichte ogen des harten, of des verstands, hoe het maar heten mag. Want ik herinner mij die blind geborenen, al was het lang geleden, maar ik herinner mij die blind geborenen, die bleek ineens bepaald inzicht te hebben, want hij raakte in discussie, hoewel hij dat niet wilde, maar hij raakte in discussie met de fariseeën, zijn godsdienstige leiders, zal ik maar zeggen. Het resultaat daarvan was dat hij de synagoge werd uitgezet. Dan moet hij toch wel heel wat knappe uitspraken gedaan hebben. Bovendien stelt die blinde vast dat niet hij blind was, maar dat die fariseeën blind waren. En dat is toch een tamelijk intelligente uitspraak, mag ik wel zeggen. In ieder geval bewijst het dat de man inderdaad wel het een en ander aan inzicht had. Maar dat even terzijde. Waar het dus om gaat is inderdaad dat deze uitspraak over verlichte ogen uws verstands in vers 18, of eventueel alternatief vertaald met verlichte ogen des harten, dat het een uitspraak is die wel degelijk ook uit het Oude Testament komt. En ik zeg er maar even bij dat of er nou staat verlichte ogen uws verstands of verlichte ogen uws harten, want dat heeft denk ik NBG vertaling, dat het in de praktijk geen verschil maakt en feitelijk taalkundig ook niet, want het gaat gewoon om het inwendige, geestelijke ogen namelijk, want dat had er ook nog kunnen staan, maar ja, het begrip geest was al een keer genoemd. En daarna, of je nou kiest voor hart of verstand, maakt in de praktijk in de Bijbel niet uit, het gaat namelijk inderdaad om de geest, namelijk de inwendige mens. Maar goed, daar ga ik verder niet op in, op dat soort zaken. Als ik dit vers lees, vers 17 van Efeze 1, dan denk ik in de eerste plaats aan Psalm 118. Het kan best zijn dat we die al eerder alles hebben aangehaald. Psalm 119 bedoel ik. Psalm 119, vers 18. Ik dacht dat we die al hebben aangehaald in verband met dat verborgene dingen zouden geopenbaard worden. En het hangt er natuurlijk mee samen. Hè? Maar daar vind je de uitspraak in Psalm 119 vers 18. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Waarbij inderdaad ogen ontdekt worden. Dat wil zeggen bedekkingen van de ogen worden genomen. Het zal toch duidelijk zijn dat de psalmist, of wie het maar was dan natuurlijk, maar dat de psalmist daarbij toch heus niet gedacht heeft aan iets wat hem voor de ogen hing of zo. Maar het ging hem inderdaad om ogen des harten of ogen des verstands, zoals trouwens uit heel de psalm blijkt verder. Bovendien, wat dacht hij van vers 34 dan van die verzelfde psalm? Voor het gemak dan maar even. Waar staat, geef mij het verstand en ik zal uw wet houden. Ja, ik zal ze onderhouden met ganse harten. Met ganse harten. Let op, niet met handen en voeten, maar met het hart. Want de gedachte is nog steeds dat die wet onderwijs is. En de psalmist, die zegt hier dat hij inderdaad zich bij dat onderwijs zou houden. Dat wil zeggen dat hij het woord God zou geloven. Hij zou het namelijk onderhouden met ganse hart. En dat is maar waar het om gaat, hè. Blijkt trouwens uit alle uitspraken in deze psalmen, want dezelfde uitspraken worden steeds herhaald, zij het dan ook met andere woorden. Maar in principe gaat het om dezelfde dingen. Men zou namelijk inderdaad verlicht moeten worden. Want de gedachte is namelijk dat wat nu verder volgt inderdaad niet zo'n simpele waarheid is. Want wat er gezegd wordt is dat wij zouden ontvangen die geest, terugslaande natuurlijk op de uitspraken van de Heer Jezus zelf in de eerste plaats, opdat we zouden komen tot zijn kennis, einde van vers 17 van Efeze 1. En zoals gezegd, dat zou men waarschijnlijk beter of duidelijker althans vertalen met kennis van hem, want uit de context blijkt ook dat dat de gedachte is. Ik zou trouwens niet weten wat het anders kan betekenen, overigens. Hè. Maar inderdaad, geest der wijsheid en der openbaring, namelijk ontsluiering of eenvoudiger ontdekking, vandaar dat je meteen in die psalm terechtkomt, ontdekking in kennis van hem. Kennis aangaande Christus zou namelijk ontdekt moeten worden, en wel door deze geest der wijsheid. En onder andere kan dan gezegd worden dat ons verstand zou ontdekt worden, of onze geestelijke ogen als het ware, dat ze zouden ontdekt worden. Een gedachte die in het Oude Testament vele malen naar voren komt. Want de bedoeling is dat wij mogen weten, vers 18, welke zij de hoop van zijn roeping, en welke rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Waarbij dus in drie verschillende zinnen gewezen wordt op zaken die rechtstreeks verband houden met Christus zelf. Namelijk zijn roeping, zijn erfenis en zijn kracht. En in de praktijk gaat het trouwens om een en hetzelfde, ook nu weer weergegeven door drie verschillende termen. Want de hoop van zijn roeping, dat is een heel eenvoudige. Christus is namelijk geroepen, en waartoe hij geroepen is, is ook niet moeilijk. Hij is geroepen om tot zoon, of hij was geroepen, moet ik eigenlijk zeggen, om tot zoon van God wel te verstaan, om tot zoon te worden aangesteld. Dus waar het begrip roeping altijd over spreekt. En voor degene voor wie dat niet bekend is, hebben we natuurlijk altijd Romeinen 8, waar dat zo zonder meer staat, hè. Geroepen tot aanstelling tot zonen. En dat is inderdaad waar Christus toe geroepen was. En het is ook inderdaad gebeurd, want hij is inderdaad tot zoon aangesteld. Hij persoonlijk dus, de Christus zelf, de Heer Jezus bedoel ik. En het begrip hoop slaat natuurlijk op toekomstverwachting, zoals altijd. Verwachting eigenlijk gewoon. De verwachting van zijn roeping. En die dingen komen dus met elkaar overeen, want hij was geroepen om tot zoon te worden aangesteld. Zijn hoop, zijn verwachting was dus ook dat hij tot zoon zou worden aangesteld. Het is dus eigenlijk ook twee keer hetzelfde. De hoop van zijn roeping was dat God hem zou opwekken uit de dood en zetten aan zijn rechterhand. En tot hem zou zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Of, gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Enzovoort, hè? Die uitspraken dus. Dat zouden we moeten leren verstaan. Wat daarmee is. Want daar volgt nu hierna, in de rest van dit schriftgedeelte, zeker de rest van hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2, maar daar hebben we het zo over. De bedoeling is dat we zouden weten welke zij de hoop van zijn roeping. En vervolgens, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. En het begrip heerlijkheid, in dit geval zelfs rijkdom der heerlijkheid, dat is de grote heerlijkheid. Het begrip heerlijkheid is volstrekt synoniem met dat zoonschap. Verheerlijken en tot zoon aanstellen is in de praktijk in de Bijbel volstrekt gelijk. Verheerlijken en tot koning zalven is ook gelijk. Verheerlijken en tot priester, hoge priester in het bijzonder, naar de ordening van Melchizedek stellen. Ook dat is gelijk. Ik wijs in dat verband meestal maar op de uitspraken van Hebreeën 5, waar staat dat Christus zichzelf niet verheerlijkt heeft. Heb je hem? Dat Christus zichzelf niet verheerlijkt heeft om hoge priester te zijn, maar degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Zodat priesterschap en zoonschap van beide wordt gezegd dat het impliceert dat hij heerlijkheid ontving. En aangezien hij priester is geworden aan de ordening van Melchizedek en dus ook koning, betekent het automatisch ook dat die heerlijkheid inhoudt koningschap. Dus inderdaad koningschap en priesterschap, maar feitelijk gewoon eerst geboorterecht. Met al die andere begrippen hangen daar rechtstreeks mee samen. En we zouden weten wat de rijkdom zij dan van die heerlijkheid van zijn erfenis. Maar erfenis, dat is een van de synoniemen voor, of synoniem mag ik niet zeggen, maar een van de andere termen ter aanduiding van dat zoonschap. Want de aanstelling van de zoon tot eerstgeborene houdt in de praktijk in dat hem de erfenis gegeven wordt. En in ieder geval erft hij, indien voorhanden, erft hij dan koningschap en priesterschap. Kortom, al die termen slaan precies op hetzelfde. De hoop van zijn roeping, de heerlijkheid van zijn erfenis. En daarna de andere uitdrukking, vers 19, welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. En net als bij het woord rijkdom staat er wat, of net als bij het woord heerlijkheid staat er wat bij om het te versterken, namelijk rijkdom der heerlijkheid. En wat kracht betreft staat er de uitnemende grootheid zijner kracht. Maar daar gaat het nou juist om. Die kracht is de kracht, staat erachter. Die kracht is de kracht die God gewerkt of gebruikt heeft. Toen hij Christus uit de doden opwekte en zette tot zijn rechterhand. Is de kracht dus waarmee Christus werd opgewekt en waarmee hij werd aangesteld tot eerstgeborene en dus tot koning en dus tot hoge priester van het nieuwe verbond. Het gaat om precies hetzelfde dus. De opstandingskracht van Christus, het is eventueel zelfs de kracht die hij daardoor ontvangen heeft. Want de gedachte is dat die kracht in hem is, in hem werkt enzovoorts. Maar dat punt op zich, wat ik nu noem, dat Christus gesteld is aan de rechterhand Gods op de allerhoogste troon, dat is uiteraard geen nieuws, ook niet als het hier in de Efezebrief geschreven wordt, want de apostel heeft er veel eerder over gesproken en we komen die gedachten in de praktijk gewoon in alle nieuwtestamentische bijbelboeken tegen. Dat is ook niet zozeer het thema en dat is ook niet de reden waarom hij tevoren in gebed gaat, opdat wij die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem zouden ontvangen. Het punt is namelijk dat er ook uitdrukkelijk staat in vers 18, welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Daar staat er van achter. En aangezien wij die heiligen zijn, is het van belang uiteraard voor ons. En daarna staat er, en welke de uitnemende grootheid zijn en kracht zij, maar er staat bij, aan ons die geloven. Want de gedachte die hier naar voren gebracht wordt, is dat deze dingen in verband met Christus ook inderdaad net zo worden toegepast op de gemeente. Met andere woorden, de boodschap hier in deze verse is niet zozeer dat Christus een hoop of een roeping of een erfenis heeft of iets dergelijks of heerlijkheid heeft ontvangen of is opgewekt uit de dood of is gezet aan Gods rechterhand. Want het mag dan een bijzondere waarheid zijn, daar kan ik niks van afdoen, maar zo bijzonder is het niet, want het staat in al die brieven. Daarom is het wel een belangrijke waarheid, maar het is niet de gedachte die hier primair naar voren gebracht wordt. De gedachte is namelijk dat God weliswaar Christus uit de doden heeft opgewekt, maar dat deze opgewekte Christus hoofd is geworden van de gemeente, dat wil zeggen gegeven is aan de gemeente tot hoofd. Vers 22 is dat. En daarna gaat het verhaal verder in hoofdstuk 2 vers 1. Dan wel in hoofdstuk 2 vers 5. Laat ik maar meteen 2 vers 5 lezen dan. Waar staat dat God heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan vers 6. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En met de nadruk uiteraard op dat mede tot drie keer toe. Nou ja, één keer met en twee keer mede, maar het blijft natuurlijk toch volstrekt hetzelfde. De gedachte is namelijk ook niet alleen zelfs maar dat wij daaraan deel gekregen hebben. De gedachte is in het bijzonder dat de uitspraken over Christus en in het bijzonder de uitspraken over zijn verheerlijking, zijn verhoging, zijn erfenis, zijn kracht, zijn koninkrijk, zijn priesterschap, zijn nieuw verbond. Kortom, dat al die uitspraken net zo goed uitspraken zijn over heel de gemeente en dus niet alleen maar uitspraken over de Heer Jezus. Op precies dezelfde wijze als dat de voorgaande uitspraken in Efeze niet maar uitspraken waren over Israël in het Oude Testament, maar net zo goed uitspraken over de gemeente. Dat is de gedachte. En dat wordt ook zwaar beklemtoond in dat eerste deel van Efeze 2. Namelijk dat wij deel hebben aan Christus. En we zijn wellicht bekend met de gedachte dat we eenmaal verbonden zijn met de levende Christus. Dat wij door Christus en zelfs in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Zelfs in de hemel enzovoorts. Maar de grondgedachte daarvan is dat al die uitspraken over Christus in het Oude Testament inderdaad uitspraken zijn over de gemeente vervolgens. En dat is maar wat hier naar voren gebracht wordt. En dat is ook daadwerkelijk wat beklemtoond wordt. Want de gedachte is aan de rijkdom en de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Wij hebben namelijk deel aan die erfenis. Wij hebben deel aan Christus, wij zijn namelijk leden van zijn lichaam. En als dus in het Oude Testament gesproken wordt over de rijkdom, de heerlijkheid van de erfenis van de Messias, worden deze uitspraken gedaan niet alleen over het hoofd, maar ook over het lichaam. Dat is de gedachte. En dat dat in het Oude Testament nogal verborgen is, ja, dat zegt de apostel ook natuurlijk. In hoofdstuk 1, in het bijzonder in hoofdstuk 3 van Efeze zegt hij dat. Maar dat is ook de reden waarom hij speciaal bidt. Want dat is een gedachte natuurlijk die moeilijk onder de mensen te krijgen is. Het is ook in christelijke kring over het algemeen heel moeilijk om het een en ander te vertellen over Christus, over de Heer Jezus. Wat men nog nooit gehoord heeft, men wordt al gauw voor een godslasteraar uitgemaakt. Omdat men meent dat men dingen zegt over Christus die onbijbels zouden zijn, maar die in ieder geval anders zijn dan men ooit geleerd heeft. En je zal de Joden moeten vertellen dat de uitspraken over de Messias in het Oude Testament ook uitspraken zijn over de gemeente. Hij zal uit zijn vel springen, vrees ik. Nou zou dat misschien helpen, maar dat weet ik niet. Maar het is een heel moeilijke zaak. En toch is dat zo. En daar waar ook gelovigen van vandaag dikwijls een enorme afstand in stand houden in hun gedachten tussen hen zelf en de Heer Jezus, en tussen hen zelf en die grote, die almachtige God, weet je wel, daar wordt het natuurlijk heel moeilijk om te zeggen dat wij deel hebben aan Christus. Nou ja, het is toch een uitdrukking die we in de omgangstaal niet kennen, dus dan valt het wel weer mee. Maar niettemin, te zeggen dat we leden zijn van het lichaam van Christus blijft dan ook een tamelijk abstracte waarheid. Maar te zeggen dat als in het Oude Testament gesproken wordt over de Christus, dat dat dan uitspraken zijn over de gemeente, over ons, gelovigen van vandaag, dat is inderdaad een heel moeilijke zaak. Maar niettemin, dat is volstrekt bijbels. Dat is nou juist waar het om gaat. Zodat langs deze weg gemeentelijke waarheid langs twee verschillende lijnen inderdaad gebaseerd is op oud-testamentische profetie. De een is die van de uitspraken over Israël, die worden toegepast op de gemeente. De andere is die van de uitspraken over Christus, die worden toegepast op de gemeente. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat in werkelijkheid, heel fundamenteel, dat niet twee lijnen zijn, maar het is er maar één. Want de gedachte is net zo goed dat uitspraken over Christus in de toekomst inderdaad worden toegepast op Israël. En de uitspraken los in het Oude Testament over Israël zijn wel degelijk ook ontleend aan de zegeningen van de Messias zelf. Nou, hoe dat ook zij, het gaat erom dat we zouden weten hoe die rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis iets met ons, de heiligen, te maken heeft. Naar aanleiding van vers 18. En hoe de uitnemende grootheid zijner kracht ook inderdaad werkt aan ons en zelfs in ons. Welke kracht dan? Nou, die kracht, vers 20, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En ik denk dat je zo de klemtoon moet leggen dus, hè? De kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand. En als je dan meteen doorleest in hoofdstuk 2, en u heeft hij medelevend gemaakt. En dan in vers 5, hij heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan vers 6, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in, vanwege onze verbondenheid met. Term die bij de Jehovens getuigen bekender is dan bij ons, denk ik. Maar vanwege onze verbondenheid met Christus, want die is gezet aan Gods rechterhand en wij hebben aan hem deel en zijn dus met Christus uitermate verhoogd en hebben een positie ontvangen in de hemel zelf en aan Gods rechterhand. Een deel daarvan zal in de toekomst alsnog vervuld worden, maar daar hebben we al over gelezen in vers 14, vanwege die toekomstige of toekomende verlossing. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Maar officieel is het zo dat wij inderdaad die positie inderdaad in Christus ontvangen hebben. En daaruit zouden wij ook leven. In die, of vanuit die verbondenheid inderdaad met Christus. Ik kan het niet missen, want in de eerste plaats wordt natuurlijk gezegd in vers 20 van Efeze 1... dat God Christus uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Het zal wel geen betoog behoeven dat het een uitspraak is die rechtstreeks ontleend is aan Psalm 110 vers 1. Zoals gebruikelijk en zoals in bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken gebruikelijk. Zodat inderdaad de gedachte ontleend is aan het Oude Testament. Maar als daarna gezegd wordt dat hij ons medelevend gemaakt heeft, betekent het toch gewoon dat deze uitspraak in het Oude Testament over Christus, die gezet zou worden aan de rechterhand Gods, dat dat een uitspraak is over de gemeente. Met andere woorden, die uitspraak in Psalm 110 is een uitspraak over de gemeente. Want heel de gemeente is de Christus, zeker in relatie tot Israël. Want wij hebben daar deel aan. Wij liggen daarin opgesloten, als het ware. Binnen die uitspraak past dus ook onze opwekking met Christus en onze verhoging. Waarvan in hoofdstuk 2 in ieder geval gezegd wordt, niet dat dat nog toekomst is of zo, maar zelfs dat het al gebeurd is, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Het leidt trouwens geen twijfel, als je in het Oude Testament leest over de komst van de Messias, dan in de gevallen waarbij heel expliciet gedoeld wordt op zijn verschijning voor Israël in het bijzonder, en ik bedoel dan in het bijzonder natuurlijk zijn verschijning aan het eind van de 70ste week van Daniël. In al die uitspraken wordt er aan toegevoegd dat hij zal verschijnen, maar er is altijd wat bij hem. Er valt er iemand bij zich. Bijvoorbeeld een ezel, daar hebben we het al eens over gehad, geloof ik. Toch? Of hij heeft bij zich zijn arbeidsloon. Of hij heeft bij zich een leger van hemelse heerlegers. Of hij heeft bij zich zijn vele tienduizenden engelen. Of iets dergelijks. Maar er is altijd wat bij. Maar het hele punt is dat het steeds beschrijvingen zijn, of beschrijvingen mag ik niet zeggen, maar aanduidingen zijn in elk geval, van de gemeente. En dat is maar waar het over gaat. Als in de toekomst de Messias zal verschijnen aan Israël, verschijnt niet maar de Heer Jezus, helemaal alleen zal ik maar zeggen, maar hij verschijnt met anderen bij zich. En zelfs toen de Heer verscheen als een discipel in heerlijkheid op de berg der verheerlijking, verscheen hij met twee anderen. Net zo goed een uitbeelding van de gemeente. Op meer dan één manier trouwens. Maar goed, dat is nou mijn thema niet, dus ik laat het maar weer liggen. Maar zo was het wel. En dat is de gedachte in het Oude Testament. Bovendien zijn vele van die schriftplaatsen die daarover spreken. En die ook meteen spreken, dikwijls. Niet alleen over Christus, maar ook meteen over een volk of over een menigte die met hem is of zo. En een hemelse menigte. Waarom zou dat nou niet de gemeente kunnen zijn? Ligt nog zeer voor de hand. Alleen als je nooit van de gemeente gehoord hebt, kom je daar uiteraard niet op. Dan denk je dat het engelen zijn. En waarom ook niet. Maar als je van de gemeente wel gehoord hebt, dan weet je hoe het zit gewoon. Want wij weten, schrijft de apostel 2 brieven verder, en waarschijnlijk 2 dagen later of zo. Maar hij zegt, wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, als Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, dan zullen wij inderdaad met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus Colossense 3 vers 4. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, Christus die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan wordt namelijk ons leven geopenbaard. En worden wij dus geopenbaard. Met hem in heerlijkheid. Dat is trouwens heel de gedachte achter 1 Thessalonicense 4. De beroemde uitspraak over dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Wij lezen vaak dit soort schriftplaatsen met de klemtoon helemaal op de verkeerde woorden. Maar de gedachte is daar dat wij inderdaad met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Ik kan trouwens niet missen, want ik wijs er altijd op dat die brief in het algemeen eigenlijk spreekt over heiligmaking, uitgebreid zelfs, en met grote nadruk. En het resultaat van die heiligmaking zal zijn inderdaad heerlijkheid die wij zullen ontvangen, of in ieder geval heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, is de gedachte. En in dat verband wordt een prompt gesproken over gebeurtenissen in de toekomst, waarbij de Heer zelf zal nederdalen, in heerlijkheid zal geopenbaard worden, waarbij ook wij in heerlijkheid met hem zouden geopenbaard worden. Maar dat betekent wel dat we van tevoren eerst naar hem toe gaan. En daarom heet het ook de Heer tegemoet. En tegemoet, dat schijnt niet helemaal duidelijk te zijn altijd, heb ik gemerkt. Maar tegemoet betekent echt naar hem toe en dan met hem terug, uiteraard. Dat wil zeggen, hij komt naar beneden en wij gaan hem tegemoet en gaan dus naar boven en dan weer naar beneden. Om het maar eens heel plastisch te zeggen. Toch, of niet? Ja. En wij gaan 7 jaar van tevoren hem tegemoet. Dus ruim op tijd, denk ik, maar dat we het er verder niet over hebben. Maar het idee is inderdaad dat als de Christus zal verschijnen, straks op de Olijfberg zal ik maar zeggen, dat inderdaad wij daarbij zullen zijn en met hem zullen verschijnen. Want de Messias zou komen, de Christus zou komen, en dus komt de gemeente. Alleen, dat weet men niet. Maar wij worden geacht dat te weten. En dat is waar hiervoor gebeden wordt. En daarom wordt het omstandig uiteengezet. Denk erom, het is een kracht die hij niet alleen gewrocht heeft in Christus, maar het is ook een kracht die werkt aan ons die geloven. En die kracht wordt dan nog ook versterkt trouwens, want het heet uitnemende grootheid zijnde kracht. En daarna worden nog enige synoniemen voor kracht gegeven. De werking der sterkte zijner macht, namelijk. Dus dan krijg je er nog even 3 synoniemen bij. Er staan bij elkaar dus 4 verschillende woorden voor hetzelfde. En dan nog dat het uitnemend groot is. En dat is nou precies waar het om gaat. Het betekent dus inderdaad dat de uitspraak uit Psalm 110 vers 1 in elk geval ook toegepast wordt op de gemeente. Het betekent ook dat de parallelle uitspraak van Psalm 2, namelijk gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, net zo goed wordt toegepast op de gemeente. Maar dat is eigenlijk geen nieuws meer, want er stond immers al in Efeze 1 vers 5... dat hij ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling, tot aanstelling als eerstgeboren zoon. En dat betekent dus inderdaad dat waar die uitspraak op Christus van toepassing is, diezelfde uitspraak dan toch echt ook van toepassing is op de gemeente. En Romeinen 8 zegt het ook en voegt eraan toe, het is ook inderdaad de bedoeling dat Christus de eerstgeboren zou zijn, te midden van of onder vele broederen. Lijkt me ook een duidelijke zaak. En als ik in Psalm 2 nog verder lees, dan staat daar over die zoon dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Maar we worden wel geacht te weten dat precies die uitspraak wordt gehanteerd in Openbaring 12. En daar wordt toegepast op die mannelijke zoon, waarvan we weten dat het een voorstelling is van de gemeente. Nou wordt dat ook ontkend bij gelegenheid natuurlijk, hè, dat weet ik wel. Maar meestal op dezelfde gronden meestal past dat in dezelfde gedachte als waarmee wij hier in Efeze feitelijk te maken hebben. De gedachte namelijk dat slechts Efeze en Filippenzen en Colossense en wellicht 2 Timotheus gemeentelijke waarheden zouden bevatten. 1. En punt 2, dat zou dan op geen enkele wijze gebaseerd zijn op enige andere Bijbelse uitspraken, omdat men vindt dat dat niet kan, of niet mag, of niet hoort, of omdat de Bijbel zou zeggen dat het niet kan. En om die reden redeneert men dan ook openbaring weg en gaat men ervan uit, op grond van het vooroordeel dus, dat openbaring op geen enkele wijze over de gemeente kan spreken. En zo redeneert men de mannelijke zoon weg, want dan wordt dat ineens of gewoon de Heer Jezus zelf, maar dan klopt het helemaal niet. Of het is de aanduiding van de 144.000, heb ik ook al eens gehoord. Of zelfs van de 2 getuigen, heb ik ook al eens gehoord. Maar ik ken ook varianten die zeggen het is Constantijn de Grote, of weet je veel wie. He? Willem II heb ik nog niet gehoord. Ja. Karel 1 zal het dan. Nou goed, laat maar zitten. Zo komen we zelf bij Hofnaar, denk ik dan altijd. Want het is toch zo'n dwaze. Dat meen ik echt, dat meen ik zo de grond van maat. Ik vind het zo'n dwaze redenering die nergens, maar dan ook nergens op stoelt. Het blijkt hier hoe Efeze inderdaad in zijn geheel gebaseerd is op oud-testamentische profetieën. En de openbaring is natuurlijk de voltooiing van de oud-testamentische profetieën. En als in het Oude Testament dan profetieën staan met betrekking tot de gemeente, kom je dat in openbaring toch ook tegen, vanzelfsprekend. De gemeente verdwijnt toch niet van toneel in de toekomst? Het houdt niet op te bestaan of zo. Het gaat gewoon verder. Maar de gedachte was dan dat openbaring 12... inderdaad spreekt over die mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. We zijn ervan overtuigd dat dat de gemeente is, maar dan betekent het dat de uitspraak uit Psalm 2, die daar letterlijk toegepast wordt op de Heer Jezus, dat die uitspraak volgens openbaring 12 ook een uitspraak is over de gemeente. En dat wilde ik maar zeggen, zo is het ook. Maar dat berust nog niet eens op die vergelijking van die schriftplaatsen. Het komt gewoon tot uitdrukking in al die schriftplaatsen die zeggen dat wij in Christus gezegend zijn met al zijn zegeningen uiteraard. En dus hebben wij deel, of zullen wij deel hebben, maar hebben wij deel aan zijn verhoging en zullen wij deel hebben aan zijn aanstelling tot zoon. Dat gebeurt alsnog in de toekomst. En dat is maar waar het om gaat. Het betekent dus inderdaad dat als in het Oude Testament bijvoorbeeld een zoon beloofd wordt aan David, die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen, van wie gezegd wordt dat hij de zoon van God zou zijn, staat er allemaal bij, 2 Samuel 7, is dat net zo goed een gemeentelijke uitspraak. Zit erbij in. Niet dat dat veel uitmaakt in het verband van dat schriftgedeelte daar, dat doet er ook verder weinig toe. Men neemt niet weg dat via deze gedachte uit het Nieuwe Testament dat toch wel degelijk zo blijkt te zijn. En mooier vind ik trouwens altijd de uitspraak uit 1 Korinthe, waar de apostel zegt, of schrijft aan de Korintiërs, Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Waarna ik dan altijd denk, maar hoe moesten die mensen dat in vredesnaam weten? Hoe konden ze dat weten? Waar staat dat dan? Ik heb ijverig gezocht naar een schriftplaats waar het nog meer staat, dat wij de engelen zullen oordelen. Waar staat dat dan? En hoe moesten ze het dan weten? Want hij verklaart het daar ook niet. Vragen erbij, zeg je, weet je, weet toch wel dat wij de engelen zullen oordelen? En daarna, één of twee versen verder, weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen? Maar hoe hadden ze dat moeten weten? Nou, heel eenvoudig. Omdat de uitspraken zijn natuurlijk over Christus. Hij zal de engelen oordelen. Hij zal de wereld oordelen. En wij hebben aan diezelfde Christus deel gekregen. We zijn in hem, enzovoorts. En dus zullen wij in hem, met hem, of hoe het maar heten mag, de wereld oordelen en de engelen oordelen, enzovoorts. En anders is het niet. Betekent trouwens net zo goed, nou over openbaring wat mag zeggen, betekent net zo goed dat als in openbaring zo sec gesproken wordt over Christus of over het lam op de troon enzovoort, en er staat verder niks bij, dan gaat het net zo goed over de gemeente. Soms staat er wel wat bij, want er wordt de gemeente apart voorgesteld. Dat komt ook voor. En dan krijg je dus 24 oudsten of zo. Dan heb je het lam op de troon en om de troon 24 oudsten. Dan worden dus gesplitst. Maar de gedachte blijft gelijk. Het gaat over degene die op de troon zit. En dus zijn daar die 24 oudsten. Die horen daar namelijk bij. Ook als ze niet vermeld worden. Als het gaat over Christus op de troon. Dan gaat het namelijk over de gemeente. Bovendien. Nog even op de andere gedachte dan terugkomend. Als het waar is dat wij met Christus inderdaad zullen deel hebben aan zijn koninkrijk en aan zijn heerschappij. En in het boek Openbaring wordt beschreven hoe dan dat koninkrijk op aarde gestalte krijgt. Hoe zou het dan mogelijk zijn dat de gemeente daar niet in voorkomt? Als je nou over vooroordelen praat, dan kom ik tot het vooroordeel dat de gemeente daarin voor moet komen. Maar goed, ik beweer natuurlijk, je moet geen vooroordelen hebben. Maar je kunt gewoon een conclusie trekken. Je kunt gewoon het boek lezen en zien dat het zo is. En daarmee uit, hè. Nou, terug naar Efeze 1 dan. De kracht dus die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden opgewekt heeft en heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Hij heeft dus alle dingen zijn voeten onderworpen. Oh, even stoppen. Heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat is Psalm 8. Later aangehaald, uitgebreid, in Hebreeën 2. Waar staat dat de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, voor korte tijd beneden de engelen gesteld was, maar daarna heeft God hem uitermate verhoogd, namelijk boven de engelen gesteld, en heeft hem alle dingen onderworpen. Dus Psalm 8, toegepast in Hebreeën 2, maar ook hier in Efeze 1, vers 22, op Christus. Dat kan niet missen. Maar als hier het verhaal verder gaat met, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd, volgt nu weer precies hetzelfde. Als dus in Psalm 8 gesproken wordt over Christus, die inderdaad korte tijd onder de engelen gesteld was, maar die daarna verhoogd zou worden en aan wie alle dingen zouden worden onderworpen, dan is dat net zo goed een uitspraak over de gemeente. Precies, hè? Dat klopt ook precies. Want wij zijn ook korte tijd beneden de engelen gesteld. Of niet? Ja. Tuurlijk wel. Als het slaat op de Heer Jezus als mens. Nou, wij waren ook mens, gewoon van nature, zal ik maar zeggen. Dus dat is inderdaad precies hetzelfde. En als Christus uitermate verhoogd is en gesteld is boven de engelen, en wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening, worden wij dus ook gesteld boven de engelen. En tot op zekere hoogte is dat al gebeurd. Het is maar van welke kant je de dingen bekijkt. Tot op zekere hoogte is het gebeurd. Maar uiteindelijk gebeurt het natuurlijk in de toekomst ter gelegenheid van wat wij de opname van de gemeente noemen. Maar dat betekent gewoon de uitspraak in Psalm 8 over wie is de mens dat gij zijn en gedenkt en wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt enzovoort. Dat die uitspraak dus wel degelijk een uitspraak is over de gemeente. Alleen, het is natuurlijk een uitspraak over Christus, inclusief zijn lichaam, inclusief de gemeente. Het is een uitspraak mede over de gemeente, om het woord hier uit Efeze 2 dan maar te gebruiken. En dus, gemeentelijke waarheid gebaseerd op het Oude Testament. Dus er staat in vers 22 van Efeze 1, God heeft aan hem alle dingen zijn voeten onderworpen. God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, is de gedachte waarbij alle dingen gewoon staat voor de schepping als zodanig. Het geheel, de hele schepping. Maar God heeft deze Christus, aan wie alle dingen onderworpen zijn, gegeven aan de gemeente tot hoofd. Dus deze verhoogde Christus is het hoofd van de gemeente. Maar wat voor het hoofd geldt, geldt net zo goed voor het lichaam. Er staat trouwens, hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. En alle dingen betekent dan weer het al, het geheel. En in dit geval is het dan uiteraard het geheel van de gemeente. Uiteraard, hè? Het gehele lichaam namelijk. De gemeente namelijk, vers 23, welke zijn lichaam is. En heel dat idee van dat de gemeente zijn lichaam is, is van belang, omdat het inhoudt dat de uitspraken over Christus in het Oude Testament al tegelijkertijd uitspraken zijn over het lichaam van Christus, uiteraard. Maar dat is de gemeente. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Bovendien wordt er nog iets aan toegevoegd. Er staat, de gemeente welke zijn lichaam is, de gemeente namelijk die de vervulling is van degene die alles in allen vervult. En om het dan even kort te zeggen, betekent dat de gemeente de vervulling en dus voltooiing is van Christus. De volle Christus dus is de Heer Jezus, inclusief de gemeente, is de eerstgeborene, inclusief zijn vele broederen. Dat is de term uit Romeinen 8. En anders nemen we die van Hebreeën 2. Is Christus inclusief de vele zonen die hij tot heerlijkheid zou leiden. Het is een geheel namelijk. En vandaar dat de geest ons in heel de waarheid zou leiden. De vervulling namelijk van de waarheid aangaande Christus. Waarheden namelijk over Christus, zowel als zijn lichaam, namelijk de gemeente. Waarna in hoofdstuk 2 inderdaad eerst wordt uitgelegd hoe wij dood waren door de misdaden en de zonde, waarin we eertijds gewandeld hebben, de macht van de overste deze eeuw, en hoe het allemaal maar heten mag. Waarna de draad weer opgenomen wordt en gezegd wordt in vers 4 van Efeze 2, maar God, die rijk is in barmhartigheid, let op dat alle begrippen versterkt worden. Hè? Niet God die barmhartig is, maar God die rijk is in barmhartigheid. En dan niet door zijn liefde, maar door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Want het gaat hier om die grote zaligheid, de term uit Hebreeën 1, waarop wij acht zouden geven. Niet de zaligheid als zodanig, maar het is meer dan dat, hè. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft levend gemaakt. Als je mij vraagt of er nou staat ons of u, ik denk dat het ons moet zijn, dat het u moet zijn trouwens, maar het maakt weinig uit. Volgens mij moet het woordje u zijn uit vers 1. Maar het is meer een taalkundige kwestie, vrees ik, dan een theologische. Heeft u, maar daarmee ons als gelovigen, levend gemaakt met Christus? En de klemtoon moet kennelijk liggen op met. Heeft u levend gemaakt met Christus? En als je daar de klemtoon legt, dan begrijp je ook de volgende zin. Uit genade zijn gij zalig geworden. Het feit dat wij levend gemaakt zijn, staat namelijk niet op zichzelf. Onze wedergeboorte staat niet op zichzelf. Onze wedergeboorte ligt vast in de wedergeboorte van Christus. Daarom is het ook niet onze verdienste dat we zijn wedergeboren, maar het is zijn verdienste. En door genade hebben wij deel gekregen aan zijn zegeningen. Want ze waren van hem. Maar ze worden op ons toegepast, om zo te zeggen. Wij zijn daarin betrokken geworden. Maar onze zaligheid hebben we niet ontvangen a titre personnel, of zoiets, zoals de Duitsers zeggen. Maar, als we Frans praten meestal dan. Maar geloof ik. Maar hoe zeggen ze zoiets in het Nederlands, maar ik weet het niet. Natuurlijk, wij vertalen het gewoon letterlijk, ja. Goed, op persoonlijke titel. Wij hebben dat niet ontvangen, inderdaad, dank je. Op persoonlijke titel. Het ligt niet vast in onszelf of aan onszelf. Het is niet vanwege onszelf. Het ligt vast in hem. Daarom wordt er gesproken in Romeinen 3 al over de verlossing die in Christus Jezus is. Niet die uit Christus Jezus, hoewel het best gekund zou hebben. Maar er staat de verlossing die in Christus Jezus is. En we zijn zalig geworden uit het geloof van Jezus Christus. En meer van dat soort uitspraken waar we gewoonlijk overheen lezen. Maar het zijn uitspraken waarin uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat heel die zaligheid, dat eeuwig leven, kortom de hele positie van de gemeente in elk geval, vast ligt niet in ons, maar in hem. Waarbij wij er overigens van verzekerd zijn dat er niets is, Romeinen 8, dat ons zou kunnen scheiden van hem. Het is één geheel namelijk. En dus, als Christus ons hoofd gezegend is met deze geestelijke zegeningen, wel nu, dan hebben wij daar deel aan. Dat kan niet missen. En dat is waar het om gaat, zodat hier op omstandige wijze verklaard wordt dat deze christologische uitspraken in het Oude Testament inderdaad tegelijkertijd ecclesiologische zijn. Gemeentelijke waarheden dus. U heeft hij levend gemaakt met Christus. En daarna, uit genade dus, zijt gij zalig geworden. Omdat u dat ons was. En daarna gaat hij verder en heeft mede opgewekt. En let op, dat ons moet je eigenlijk, als het even kan, weglaten. Staat schuin gedrukt. Wij denken dan dat er de klemtoon op moet vallen. Maar in de Bijbel is het net andersom, hè. Als schuin gedrukt staat, staat het er eigenlijk niet. Dus je moet gewoon weglaten. De nadruk moet ook niet op ons liggen, maar moet liggen op mede. Vers 5 ook al, lees hem maar zo. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft levend gemaakt met Christus. Vers 4. Maar God, vers 5, heeft levend gemaakt met Christus. Wie dan? Ja, ons. Gelovigen. Maar daar gaat het niet eens zozeer om. Het gaat erom dat God niet alleen Christus heeft opgewekt, maar daarna heeft hij ook, daarmee heeft hij ook anderen opgewekt en leven gegeven. Ons dus. Dus, maar God heeft levend gemaakt met Christus en heeft mede opgewekt en heeft mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Met andere woorden, niet alleen Christus werd opgewekt, maar met hem nog meer. En niet alleen Christus werd gezet in de hemel aan Gods rechterhand, maar met hem nog anderen, want hij zou de eersteling zijn onder vele broederen. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Hij zou zijn in het midden van een grote gemeente. Let op, ik sta wel te citeren uit het Nieuwe Testament. Maar het Nieuwe Testament citeert die dingen uit het Oude. Hè? Komt wel degelijk uit het Oude Testament. Ik zal u na mijn broederen verkondigen. Wie zijn die broederen? Psalm 22, aangehaald in Hebreeën 2, vers 12. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. Wie is die gemeente? Nou, dat is een makkelijke vraag natuurlijk, hè. Wij uiteraard, hè. Kortom, die dingen hangen samen. En de klemtoon in deze verse, hier in Efeze 2, ligt dus inderdaad op mede. Heeft ons, vers 6, mede opgewekt en heeft mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En waarom heeft hij dat gedaan? Vers 7. Opdat hij zou betonen en dus demonstreren in de toekomende eeuwen, die overigens al begonnen zijn. Hè? Maar omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Let op die versterking van die genade weer. Hè? De uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Het ligt natuurlijk voor de hand te zeggen, toekomende eeuwen zijn begonnen, dat is waar, daar leven wij in. En God demonstreert aan ons, in elk geval zo, de uitnemende rijkdom zijn de genade. Ook dat nog, al vrees ik dat de meerderheid van de christenen geen flauw idee heeft van die rijkdom van Gods genade. Men wil er over het algemeen niet al te veel mee te maken hebben. Men heeft het wel nodig, maar liefst zo laat mogelijk of zoiets. Ik weet niet waarom, maar dat schijnt zo te zijn, hè. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. Maar de gedachte is natuurlijk toch in het bijzonder dat voor zover die genade daadwerkelijk gedemonstreerd wordt, uitgebreid en met grote nadruk, gebeurt dat wanneer Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid in de toekomst en met hem de gemeente. Daar wordt Gods genade gedemonstreerd in het openbaar worden van de gemeente. Natuurlijk, dat beginnen ze al lang mee gemaakt, maar nu wordt de genade Gods hooguit betoond aan ons. Maar de bedoeling is niet zozeer dat het aan ons getoond zou worden. De bedoeling is dat het door ons getoond zou worden. En dat dat zo is, mogen blijken uit de parallelle uitspraak in Efeze 3, vers 10. Opdat nu, het gaat inderdaad over nu, maar opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. De gedachte is juist dat God de gemeente geroepen heeft om door de gemeente bekend te maken, zijn veelkleurige wijsheid, of om door de gemeente bekend te maken zijn de uitnemende rijkdom zijn genade. En bekendmaken in onze dagen zou nog wel kunnen, maar betonen in elk geval niet. Letterlijk niet. Want er valt niks te zien. Er valt pas wat te zien wanneer wij met Christus zullen geopenbaard worden, namelijk in zijn wederkomst. En daartoe heeft hij ons niet alleen opgewekt, maar met Christus gezet in de hemel. En wat er gesproken wordt over de uitnemende rijkdom van Christus, want zo heet het op een andere plaats, dan gaat het inderdaad over de gemeente. De rijkdom van Christus is namelijk de gemeente. Ik wil zeggen dat het ook wat technisch gesproken dan voor deze keer, dat het begrip Christus toch nog heel wat ruimer is dan alleen Jezus van Nazareth. En dat is maar waar het om gaat, hè. We hebben immers deel aan zijn zalving. We zijn dus gezalfden en we laten ons ook christenen noemen, inderdaad, omdat wij aan hem deel hebben gekregen. Kortom, de uitspraken in het Oude Testament, de opstanding en de hemelvaart van Christus, zijn uitspraken net zo goed over de gemeente van vandaag. En dus gebaseerd, dus zijn die gemeentelijke waarheden op dit Oude Testament gebaseerd vanzelfsprekend. En dan staat er weer in vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Want het gaat dus twee keer, hè? Eerst vers 5. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus, want uit genade zijt gij zalig geworden. En dan vers 6, heeft ons mede opgewekt en heeft ons gezet in de hemel. En dan weer vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden. En die toelichting, uit genade zijt gij zalig geworden, is een toelichting op het mede uit vers 5 en uit vers 6. Waardoor wij deel hebben aan hem, niet op grond van onze verdiensten, maar gewoon uit genade. En dus niet uit onze werken, zegt vers 9, niet uit ons, zegt vers 8 trouwens. Ook voor ons valt daarin niets te roemen, want het feit dat wij leden zijn geworden van zijn lichaam is het resultaat van Gods scheppingswerk. Dat zegt het volgende vers. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En nou begrijpt u misschien die uitdrukking beter. Geschapen in Christus Jezus. Hadden kunnen zijn met, maar dat is veel zwakker, hè? In is veel sterker, alleen in gebruiken wij in het Nederlands in dit verband eigenlijk niet. Maar het betekent met, eigenlijk, maar dan wel in een zeer sterke vorm. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Natuurlijk, dat is de bedoeling, daar komt de apostel later nog wel op terug. Maar het is dezelfde gedachte als uit Romeinen 6, zeg ik altijd. Want in Romeinen 6 wordt gezegd dat wij één plant zijn geworden, één organisme, een levend organisme zijn geworden met Christus, in de gelijkmaking zijns doods en dus ook in zijn opstanding. En wat Efeze 2 eraan toevoegt is, en ook is een hemelvaart dus. Met hem gestorven, begraven, opgewekt en gezet in de hemel. En vers 4 van Romeinen 6 zegt dan, wij zijn dan met hem begraven, op dat gelijke wijs, we slaan die tussenzin even over, op dat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En voor de goede orde zou je vanuit dit vers rechtstreeks moeten doorlezen in Efeze 2 vers 10. Sluit volstrekt aan. Wij zijn met hem begraven. En opgewekt, hè? Opdat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, of zoals Romeinen 6 vers 4 zegt, tot heerlijkheid des Vaders, of tot nieuwheid des levens om daarin te wandelen. En hier staat tot goede werken, opdat we daarin zouden wandelen. En uiteraard dan de bekende goede werken, waar we hier wel eens vaker over gesproken hebben. De goede werken zoals God die zich voorgenomen had, zoals God ze voorbereid heeft, dus ook. Nou, dat is dus waar het om gaat, dat wij deel hebben gekregen aan Christus en dus deel hebben gekregen aan al die oud-testamentische profetieën. En heel mooi in dit verband, maar dan loop ik eigenlijk op Efeze vooruit. Heel mooi in dit verband is natuurlijk dat van de Christus gezegd wordt in het Oude Testament dat hij de bruidegom zou zijn en dat hij zich Israël zou ondertrouwen in eeuwigheid. En langs heel andere weg komen wij tot de conclusie, inderdaad, dat wij daaraan deel hebben. En inderdaad, als het lichaam van de man, als mannelijk lichaam, dus uit Efeze 4, inderdaad deel hebben aan deze bruidegom. En in de toekomst dus met Israël verbonden zullen worden. Daar weet je weer, hè? Nou, hetzelfde wordt trouwens ronduit in Jesaja 62 gezegd, waarover de bruidegom gezegd wordt, dat het hetzelfde is als uw kinderen, uw zonen, wordt dat Israël gezegd. De bruidegom, namelijk uw zonen, meervoud. En wie de bruidegom is, is duidelijk. Dat is Christus, maar wie zijn dan die zonen? Ook Christus. Maar dan met nadruk, inclusief de gemeente. Alleen dat kun je niet weten als je nooit wat in het Nieuwe Testament gelezen hebt en alleen Jesaja 62 kent. Hè? Dan lukt dat natuurlijk niet. Maar zo met terugwerkende kracht wordt ons wat hier in het Nieuwe Testament en dus door de Geest daadwerkelijk geopenbaard. En dat zijn de dingen die wij zouden leren. En het zijn ook de dingen waartoe wij verlichte ogen des harten nodig hebben om ze te leren verstaan. Daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. En zo komen wij ongeveer bij vers 11 van Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd bent van degene die besnijdenis zijn in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd, vroeger dus, waart zonder Christus, en nu zijn we niet alleen met Christus, maar zelfs in Christus, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En ik hoef eigenlijk niet meer verder te lezen, want je kunt nou het verhaal zelf afmaken, denk ik dan. De gedachte is natuurlijk dat wij waren vroeger zonder Christus en nu zijn we met Christus. En volgens het voorgaande zelfs nog dichterbij, namelijk in Christus. En hebben wij aan hem, de Christus, die in het Oude Testament werd aangekondigd, deel gekregen. Maar goed, daar heb ik net over gesproken, dus daar ga ik nou niet meer op in. Dan staat er: vervreemd van het burgerschap Israëls, dat betekent in ieder geval dat wij vroeger buitenlanders waren. Dat wil zeggen, geen deel hadden aan het Israëlitisch burgerschap, voordat wij gelovigen waren. Maar dat betekent toch automatisch dat nu wij niet meer heidenen zijn naar het vlees, maar nu wij inderdaad geestelijk besneden zijn, om zo te zeggen, nu hebben wij toch deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Nou, als dat niet uit het Oude Testament komt, weet ik het niet meer. De gedachte is natuurlijk dat we deel gekregen hebben daardoor aan al die dingen die aan Israël ooit, en wanneer dan ook, beloofd zijn. En omdat we nu Israëlieten zijn, nu niet meer vreemdelingen zijn, maar deel hebben aan het Israëlitische burgerschap, hebben wij deel aan Israël en dus aan de zegeningen die aan Israël beloofd zijn. Zo eenvoudig is dat. En zeg nog niet dat het niet oud-testamentisch is of niet in het Oude Testament zou staan. Daar gaat het nou juist het hele Oude Testament door over. Wij waren vreemd van het burgerschap Israëls. Wij waren vreemdelingen, buitenlanders betekent dat gewoon hoor. Wij waren buitenlanders van de verbonden der belofte, want de verbonden der belofte waren met Israël, in principe althans, gesloten. En hoewel wij heidenen waren, hebben wij deel gekregen nu aan Israël en zijn dus geen vreemdelingen meer. Dat staat in vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen, buitenlanders en gastarbeiders, allochtonen. Nou ja, laat me zitten. Zo zijn het geen niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers, in verband met de burgerschap, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, wonen in hetzelfde huis. Welk huis? Aan welk huis hebben wij dan deel gekregen? Het huis Israëls, dat kan niet missen. En vroeger waren we bovendien volgens vers 12 zonder hoop. En nu hebben wij hoop uiteraard, maar dat zal toch gewoon de hoop van Israël zijn? De verwachting, de toekomstverwachting die Israël geacht wordt te hebben op grond van de beloften die gedaan zijn. Bovendien, wij waren volgens vers 12 zonder God in de wereld. Nou, nu niet meer, dus nu zijn we met God in de wereld, wellicht. Maar het is wel de God van Israël, uiteraard. Er is maar één God trouwens, dus het kan niet missen. Dat is de heilige Israëls. En aan hem hebben we deel gekregen. Dus hoe je dat ook keert of wendt, het betekent dus inderdaad dat de oudtestamentische beloften aan Israël wel degelijk vervuld zijn aan ons in onze dagen en dus aan de gemeente. Er is ook wel een verschil, maar dat wordt hier niet besproken. Het verschil, daar hebben we het over gehad, het verschil is gelegen in dat we ook een hemelse bestemming gekregen hebben. Maar ik heb u, denk ik, naar aanleiding van vers 3 van hoofdstuk 1 al voorgehouden dat de gedachte is dat Israël gezegend zou worden met elke geestelijke zegening in Christus, maar dan op aarde. Wel, wij hebben aan die zegeningen van Israël deel gekregen, dezelfde zegeningen, maar dan inderdaad in de hemel. En het hemelse is niet ontleend aan Israël uiteraard. Het hemelse werd dan ook in de voorgaande verse hier in Efeze ontleend aan Christus. We hebben deel gekregen aan Christus, dat zou Israël ook krijgen, met dit verschil dat de gemeente inderdaad deel zou krijgen aan Christus in zijn hemelse positie. En Israël slechts, al klinkt dat erg negatief, maar zo bedoel ik het niet, maar Israël slechts aan de aardse positie van Christus. Maar voor de rest is het volstrekt gelijk en is het de vervulling van precies dezelfde beloften. Daar gaat het maar om. Het blijkt ook wel, want dan staat er in vers 13, er staat, maar nu in Christus Jezus, nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed of door het leven van Christus, of door de levende Christus, dat kan ook nog. Gij die eertijds verre waart. En dan kun je natuurlijk zo'n uitdrukking in het algemeen verklaren en zeggen, nou, degene die verre zijn, zijn in de Bijbel altijd heidenen. Dan moet ik u zeggen dat dat ook niet eens waar is. Dat hoeft namelijk nog niet eens noodzakelijk zo. Maar daar gaat het ook niet om zozeer. Waar het om gaat is dat het Oude Testament uitgebreid spreekt over degene die verre zijn, die nabijgebracht zouden worden. En hier staat, gij die eertijds verre waart, zijt nabij geworden. En het kan alleen maar een toepassing zijn op de gemeente, maar het is dan wel een toepassing van zoveel uitspraken in het Oude Testament dienaangaande. Bovendien, even een zijlijn pakken, er wordt wel eens twijfel uitgesproken over of Petrus in Handelingen wel wist waar hij het eigenlijk over had. En of Petrus sprak over de openbaring van het koninkrijk, zal ik maar zeggen, of dat hij sprak over de roeping van de gemeente. Maar dan kan ik u wel uit de droom helpen, ook even gauw, want die doet namelijk ook een gelijksoortige uitspraak als die van Paulus hier in Efeze 2. Want als Petrus zijn toespraak beëindigd heeft, en dus daar ook zegt dat God hem gezet heeft aan zijn rechterhand, in vers 34 van Handelingen 2, ontleend dus weer aan Psalm 110, net als hier in Efeze 1, vers 20. Dan voegt hij eraan toe dat hij daar gezeten is totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Dus laat een duidelijkheid, niks te wensen over. We denken gewoon dat inderdaad Psalm 110 geciteerd wordt. En daarna vraagt zijn publiek aan hem, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En dan zegt Petrus in vers 38, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Daar hebben we vorige keer over gesproken. Belofte van de Geest aan Israël, maar toegepast op de gemeente. Maar hij zegt in vers 39, want u, en hij spreekt inderdaad tot Joodse mannen, zoals uit het voorgaande van dit hoofdstuk uitdrukkelijk blijkt, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn. Nou, nee, weet. Was dat dus alleen voor Joden? Dat weet ik wel, daar praat men zich onderuit. Dan zegt men, nou ja, er waren ook Joden die wat verder weg waren. of die onder de heidenen leefden, Joden in de ballingschap, in de diaspora of hoe dat maar genoemd mag worden. Maar ja, dan kun je wel wegredeneren, maar de normale gedachte is dan toch dat de uitdrukking, degene die verder zijn, in het Oude Testament de uitdrukking is voor degene die in ieder geval niet deel hebben aan de Israëlitische staat. Kunnen dan nog wel Israëlieten zijn, maar dan verstrooid onder de heidenen. Maar in het algemeen zijn het heidenen. En dus zegt de apostel, want u komt de belofte toe en allen die daar verder zijn, en dat het ook inderdaad voor heidenen bestemd was, mogen blijken uit het feit dat de oorspronkelijke prediking op de Pinksterdag niet deze toespraak was van Petrus, want daarvoor was al het een en ander meer gesproken, uitgebreid zelfs, maar dat gebeurde in de talen der heidenen. En wat zou dat nou anders betekenen dan dat inderdaad het evangelie bestemd was, of dat de belofte of de zaligheid, of hoe maar heten mag, dat het bestemd was voor heidenen. En daarom gesproken in de taal der heidenen, pas daarna in de taal der Joden, welke taal het ook geweest mag zijn, want het doet dan verder weinig te zaken. Maar ook Petrus zegt, u komt de belofte toe en alle Joden, u Joden, en dus en vervolgens allen die daar verder zijn. En Paulus in Efeze 2 zegt dat wij die eertijds verre waren, nu wij deel hebben aan die roeping die ook genoemd wordt in Handelingen 2, want ik heb het vers nou niet uitgelezen. Maar dat wij die eerder verre waren en deel gekregen hebben aan die roeping, dat wij deel hebben gekregen aan Israël. En samen met de gelovigen uit de Joden, om het allemaal zo smal mogelijk te houden, hebben wij deel aan hetzelfde volk, aan hetzelfde huis, aan dezelfde tempel en daarmee aan dezelfde Christus en aan hetzelfde verbond en aan dezelfde beloften en aan hetzelfde burgerschap. Dus ik zie niet in wat voor verschil er zou zijn. Er is wel verschil hoor, dat weet ik wel. Maar dat verschil wordt in ieder geval in deze beide schriftgedeelten niet genoemd. En dat is maar waar het om gaat, hè. Maar diegenen die verder zijn, wel, het Oude Testament is er uitgebreid genoeg over, met name natuurlijk Jesaja, het is altijd Jesaja trouwens, in het bijzonder. Maar we vinden vele schriftplaatsen. Ik neem u mee naar Jesaja 57 bijvoorbeeld. Jesaja 57. Wat staat in vers 19? Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede, voor degenen die verre zijn en degenen die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. En nou zoek u dit vers op vanwege degenen die verre zijn. Maar ik had het ook op kunnen zoeken vanwege vrede, vrede. Want daar gaat het over in Efeze 2. Letterlijk. Gij die eertijds verre waart zijt nabijgebracht. En dan vers 14 van Efeze 2. Ik hou mijn hand er even bij, hè. Vers 14 van Efeze 2. Want hij is onze vrede. Die deze beiden, degene die nabij waren en degene die verre waren, die deze beiden één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, enzovoorts. Namelijk de wet der geboden in inzettingen, want dat is wat Jood scheiden van heiden. Degene die nabij waren werden gescheiden van degene die verre waren door de wet, in de praktijk. Maar hij heeft die wet teniet gedaan, opdat hij, vers 15 nog steeds van Efeze 2, opdat hij die twee in zichzelf, in Christus dus, tot nieuwe mens zou scheppen. Vrede makende. En er staat hier ook dus twee keer het woord vrede, tot op heden. Maar dan lees ik gewoon verder, vers 16 van Efeze 2. En opdat hij die beiden met God in één lichaam, het lichaam van Christus, zou verzoenen door het kruis, namelijk de vijandschap aan dat kruis gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verder waart en aan die die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot die ene vader uiteraard. Nou, het moet toch duidelijk zijn dat de apostel bij het schrijven van dit schriftgedeelte gedacht moet hebben aan deze uitspraak in Jesaja 57, in bijzonder vers 19. Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede, degene die verre zijn en degene die erbij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Kan niet missen. Moet een uitspraak zijn over onze dagen. Ik kan er niet verder op in, want we moeten het hoofdstuk bespreken. Maar volstrekt oud-testamentische schriftplaatsen. Daarna hebben wij, want dan sla ik maar even om, hè. Jesaja 59. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. Een leuke cryptische uitspraak. Het recht is achterwaarts geweken en de gerechtigheid, dat is hetzelfde als recht, staat van verre. Waar staat de gerechtigheid dan? Als de gerechtigheid verre staat, waar staat die dan? Als de gerechtigheid... Hè?
Ja, ik was
er. Jesaja 59, vers 14. Als de gerechtigheid van verre staat. Want dat staat er, hè? Waar staat die gerechtigheid dan? Bij de heidenen. Kortom, dat is een volstrekte uitspraak over gemeentelijke waarheid. Er zijn twee mogelijkheden. Of wij worden toegevoegd aan Israël, of de zaligheid van Israël komt naar ons. In beide gevallen zijn we dan nabijgebracht. Het is maar hoe je het zegt. Want het is één ding om te zeggen dat wij deel hebben gekregen aan de zegeningen die aan Israël in het algemeen en aan de Joden in het bijzonder beloofd zijn. Je kunt net zo goed ook andersom zeggen, namelijk dat het Joodse volk als volk deze zaligheid heeft afgewezen, waarna de zaligheid naar de heidenen gezonden is, want zo staat het ook allemaal in de Bijbel. En de gedachte is dat de Joden vervolgens verstrooid werden onder de heidenen, zodat waar een Jood tot geloof komt, hij toegevoegd wordt aan de gemeente uit de heidenen. Maar het blijft hetzelfde verhaal. Jood en heiden zijn dus één in Christus. Maar je moet die eenheid van de gemeente in onze dagen dus feitelijk zoeken. Niet zozeer in Israël, maar inderdaad verre, onder de heidenen. De gerechtigheid staat van verre. Nou goed. Daar staat hier nog veel meer in. Dat heb je nou in die hoofdstukken. Maar goed, ik laat het maar los. En dan blader ik even verder in Jesaja, naar Jesaja 66... Er staat trouwens in vers 7 een mooie profetie over de gemeente. Eer haar barensnood overkwam, is zij van een knechtje verlost. Ja, ja. Maar goed, daar ging het me niet om. Het ging me om vers 19. Vers 18 dan maar even, voor het gemak. Jesaja 66, vers 18. Waar staat hun werken en hun gedachten. Het komt, het zal komen in de toekomst. Het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen. Eigenaardige, we waren net in Handelingen 2. Bij tongen en u komt de belofte toe aan allen die verre zijn. Maar goed. Ik zal vergaderen alle heidenen en tongen. En zij zullen komen en ze zullen mijn heerlijkheid zien. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat gaat over de toekomst, de duizendjarige rijk, waarbij de heidenen de toekomst, de heerlijkheid des Heren zullen zien. Maar het kan net zo goed over onze bedeling gaan. Wij zijn heidenen en wat wij zien is, Hebreeën 2, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Bovendien hebben wij verlichte ogen des harten, als het goed is, opdat we zouden zien de hoop van zijn roeping en de heerlijkheid zijn er erfenis en uitnemende grootheid zijn er kracht, enzovoorts, en dus zijn heerlijkheid. En dan staat er, en ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen naar Tarsis. Gekke Tarsis. Nou ja, dan maar. Tarsis, Pul en Lut. Vind ik altijd zo'n aardige naam, Pul en Lut. Vind ik een leuke naam voor een tweeling, hè? Pul en Lut. Maar goed. De booschutters hebben zijn naam vertaald natuurlijk. Tubal en Javan, maar dan tot de vergelegen eilanden of kustlanden. In ieder geval, tot degenen die verre zijn, die mijn gerucht niet gehoord, nog mijn heerlijkheid gezien hebben. En zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. Waarbij de gedachte is dat degenen die daar wonen op die vergelegen eilanden, die zouden de heerlijkheid van Christus niet alleen zien, maar vervolgens zouden die heerlijkheid van Christus onder de heidenen verkondigen. Waarbij wij terecht zijn gekomen bij het oude verhaal, de eilanden der zee. zeg maar de Britse eilanden, en, want daar komt het in de praktijk weer op neer, maar niet iedereen, gaat over degenen die verder zijn. Het is een volstrekte uitspraak over onze dagen, want in de toekomst zullen niet degenen die verder zijn die heerlijkheid onder de heidenen verkondigen, maar zal juist Israël, 12 stammen, vertegenwoordigd in 12 x 12.000, verzegelde, juist Israël, degenen die nabij zijn dus, zullen het evangelie prediken aan alle volkeren. Maar dat is niet wat hier staat. Hier zijn het heidenen, degenen die verder zijn, die inderdaad het evangelie zouden prediken. En dus eerst dat zelf zouden ontvangen, uiteraard. Nou, weer een paar bladzijden verder, naar Jeremia 30, kom ik in Jeremia 30, vers 10. Gij dan vreest niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heere, ontzet u niet Israël, want zie, ik zal u uit verre landen, of uit verre gewoon, ik zal u van verre verlossen en uw zaad uit het land hunner gevangenis, en Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn die hem verschrikken, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen, en dat soort zaken. Maar dat staat natuurlijk ergens anders, waarbij hier ongetwijfeld ook gesproken wordt over de gemeente uit onze dagen, hoewel het ook kan gaan natuurlijk over Israël in de toekomst. Ik kan allebei, maar het gaat er maar om dat degenen die verre zijn hier inderdaad deel krijgen aan het zaad van Jacob, aan Israël dus. Maar dat is uitgebreid gedemonstreerd in Efeze 1, hoe wij heidenen deel hebben gekregen inderdaad aan de zegeningen van Israël. En in Efeze 2 dus, hoe wij die vreemdelingen waren, nabijgebracht zijn en dus deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Nou, ik laat het er maar bij. Ja, er zijn er veel meer. Talloze eigenlijk. Maar ik laat het er maar bij. Het moet maar genoeg zijn. En waar we praten over dat 2 tot 1 gemaakt worden, zou ik natuurlijk in ieder geval ook moeten wijzen op de uitspraken uit Ezechiël. Namelijk aan de ene kant de uitspraken uit Ezechiël 34... Ezechiël 34, waar gesproken wordt over de herders van Israël. En de Heer zegt, het zijn slechte herders, die weiden niet de schapen, maar ze weiden zichzelf. En dan staat er in vanaf vers 9 van Ezechiël 34, daarom gij herders, hoor des Heeren woord, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik tegen de herders, en zal mijn schapen van hun hand eisen, en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden, en ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen, en zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als in het midden zijn een verspreide schaap is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Waarna gesproken wordt over dat de Heer zal richten, vers 17, tussen klein vee en klein vee, tussen rammen en bokken, of hoe het bij gelegenheid maar heet, waarbij de gedachte is dat inderdaad 2 verschillende soorten dieren bij elkaar gebracht zullen worden. Waarbij 2 één worden, staat hier niet zo uitdrukkelijk, maar een paar hoofdstukken verder wel, daar kom ik nog op. Maar het wordt ook herhaald in vers 20. Zie ik, ja, ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee. Denk ik altijd in vette en magere koeien, want het heeft dezelfde betekenis als het er nou helemaal over gaat, uit die droom van Jozef. En dan vers 21, opdat gij al de zwakken met de zijde met de schouder verdrinkt en met uw horenen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot roof zullen zijn en ik zal richten tussen klein vee en ander klein vee. Het zijn dus twee kudden gewoon. Maar dan staat er wel, en ik zal één herder over hen verwekken, want het was klein vee hier en klein vee daar. Maar er zou één herder gesteld worden over beide kuddes. Ik zal één herder over hen verwekken. Hij zal hen weiden. De Heer zelf zei vervolgens, en ik, dat ben ik. Ik ben de goede herder, weet u wel, uit Johannes 10. En daarna heette mijn knecht David, die zal ze weiden. Maar het is uiteraard niet letterlijk David, maar het is de verwijzing naar de zonen Davids. Mijn knecht David zal ze weiden. Die zal hun tot herder zijn. En ik, de Heer, zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heer, heb het gesproken. En ik zal verbond des vredes met hen maken. Daar hebben ze. Ik zal verbond des vredes met hen maken. En dat is dus allemaal Efeze, waar twee één gemaakt worden. En waar vrede gemaakt wordt tussen de twee soorten. Tussen Jood en Heiden, zeggen we dan gewoonlijk. En daar gaat het hier ook over. En dan meteen door, voordat ik er verder op inga, meteen door naar Ezechiël 37. Daar staat in vers 21. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, zij waren verre, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot één, een enig, zegt de Statenvertaling dan altijd, hè. Maar ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn. Daar hebben ze, hè, klein vee en klein vee. Wat zijn die met twee kudden of twee volken? Zij zullen één volk zijn. Ze zullen ook niet meer verdeeld zijn in twee koninkrijken. Einde van vers 22. En dan vers 23. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met een drekgoden, met een vervoerselen, met alle overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. En zal ze reinigen. Dat is Efeze 5. De Heer die de gemeente reinigt. Zo zullen zij mij tot één volk zijn. En ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David, maar uiteraard de zoon van David, zal koning over hen zijn, en ze zullen alle tezamen één herder hebben, en ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen, enzovoorts. En daarna heet het weer, mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En dan vers 26, ik zal verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn, enzovoorts. En de gedachte is gewoon dat deze profetieën hier toegepast worden in Efeze 2 op de gemeente, waarbij Jood en Heiden één zijn in Christus. En voor degene die daarna vragen gaat stellen, heb ik er nog een paar. Want de gedachte is natuurlijk eigenlijk in eerste instantie, in zowel Ezechiël 34 als in Ezechiël 37, dat daar Jood, Juda en Efraïm één zouden worden onder het nieuwe verbond. De 2 en de 10 stammen namelijk. En dat dat ook letterlijk zal gebeuren in de toekomst, daar gaat niks van af. Maar dat is weer een ander verhaal. Het gaat erom dat deze profetieën in Efeze worden toegepast op de gemeente uit Jood en Heiden. Maar daar moet ik meteen weer wat bij zeggen. Want in Efeze 2 wordt weliswaar over heidenen gesproken, over degenen die eertijds verre waren. Maar even wordt wel gezegd, degenen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, zodat bij nader inzien bij heidenen toch ook weer primair gedacht wordt aan die heidenen die afstammen van 10 stammen van Israël. Dus zijn de enige heidenen die letterlijk vervreemd zijn van het burgerschap Israëls en die inderdaad nabijgebracht zouden worden. En als je het zo leest, is het voor 100% de toepassing van deze profetieën uit Ezechiël 34 en uit Ezechiël 37. En wat de andere kant van het verhaal betreft, natuurlijk zullen die profetieën in de toekomst vervuld worden. Maar dan moet ik erbij zeggen dat als daar gesproken wordt over die ene herder, dus als die twee inderdaad letterlijk twee stammen en 10 stammen zijn die één worden in de toekomst bij de wederkomst van Christus, als dan gesproken wordt over die ene herder, dan is de gemeente die herder. Want als Israël straks verzameld wordt in de toekomst, in de plaats haar van God bereid, in de woestijn, dan zijn wij degene die haar daar zullen voeden. Met de woorden van Romeinen 12, daarom klinkt het zo raar. Maar als iemand straks die kudde moet verzorgen, dan zijn wij dat. De goede herder, maar dan inclusief de gemeente. En dan wordt gewoon door dezelfde gedachte gewoon op een hoger niveau geplaatst. Zoals de profetie over de twee worden één door Christus. Die profetie wordt eerst toegepast op de gemeente van vandaag. En in de toekomst gaat het over Israël, waarbij de twee verschillende volkeren één zullen worden. En dan onder leiding van de gemeente. Het is het bekende verhaal van de piramide. Weet u wel, de top op de rest van het bouwwerk, maar de top was al een piramide. En de top kun je ook weer onderverdelen in het ding met een losse top enzovoorts. Dat gaat nog zo een paar keer door. En dat begint dus met Christus die verbonden wordt met de gemeente. En daarna Christus en de gemeente worden verbonden met Israël enzovoorts. En daarna Christus, de gemeente en Israël samen zullen herder zijn van de volkeren. Want Israël zal immers onder regering van Christus en de gemeente inderdaad heerschappij hebben over de volkeren der aarde. Zo breidt het verhaal zich uit. Maar neem niet weg dat deze uitspraken in Efeze 2 zo zonder meer rechtstreeks ontleend zijn aan oud-testamentische profetie. En op een bijzondere wijze, dat zeg ik er dus bij, maar op een bijzondere wijze van toepassing gebracht worden op de gemeente van vandaag. Met andere woorden, het is niks anders als vervulling van, althans toepassing, maar dus vervulling van oud-testamentische profetie. Daar zullen we het weer bij laten, want wij worden anders excommuniceerd. Eruit gegooid. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat u ons die geest hebt gegeven, opdat we zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn. En we danken u dat u onze ogen en daarmee onze harten wilt verlichten. Dat u in onze harten geschenen hebt, inderdaad met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En dat we zodoende mogen leren verstaan hoe die rijkdom van Christus is. Dat inderdaad wij deel hebben gekregen aan die Christus die u beloofd hebt. En in hem gezegend zijn met zijn zegeningen, met zijn roepingen, met zijn erfenis en ook met zijn hoop. Wij danken u daarom, Vader, dat we mogen uitzien naar die dagen waarin al deze dingen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden. En hoe uiteindelijk de heerlijkheid van Christus geopenbaard zal worden aan ons, maar hoe ook de heerlijkheid van Christus en ons geopenbaard zal worden aan de wereld in de toekomst. Wij danken u daarom voor die uitnemende rijkdom van uw genade, waardoor wij aan deze dingen hebben deelgekregen. We danken u dat het niet was op grond van onze verdiensten, maar integendeel op grond van uw genade. We danken u voor de zekerheid die we daaruit mogen putten. We danken u dat we zeker mogen zijn van onze zaligheid, omdat die berust op uw beloften, uw woord, op uw genade en uw liefde en ook op het werk wat u in Christus hebt volbracht. We danken u daarom dat wij daarin mogen rusten. Mogen rusten in dat volbrachte werk. Mogen vertrouwen op de beloften die u gedaan hebt, ook aan ons, opdat we in de toekomst inderdaad aan de vervulling van al deze beloften deel zullen hebben uiteindelijk. Wees u zo ook ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Schijnt u in onze harten met dat licht wat u beloofd hebt, opdat we gebouwd mogen worden in het geloof en daadwerkelijk mogen komen tot kennis van Christus. Amen.